Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. Van die God die trouwen houdt en die eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen wij in de gemeente van Psalm 68. En daarvan het tiende vers. Psalm 68 vers 10. Gelooft zij God. Met diepste ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. En wat er verder volgt. Het tiende van Psalm 68. Gods heilig woord zal u worden voorgelezen uit de tweede algemene zendbrief van apostel Petrus. En daarvan het derde hoofdstuk. We noemen nu 2 Petrus 3. Stellen we ons eerst onder de tucht van Gods heilige wet, waarna we zingen uit Psalm 119. En daarvan het 83ste vers, wat vrij heeft elk die uw wet bemint en wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen wij 2 Petrus 3. Deze tweede zendbrief, geliefden, schrijf ik nu aan u, in welke beide ik door vermaning uw oprecht gemoed opwek, opdat gij gedachtig zijt aan de woorden die van de heilige profeten tevoren gesproken zijn, en aan ons gebod, die des Heren en zaligmakers apostelen zijn. Dit eerst wetende, dat in het laatste der dagen spotters komen zullen, die naar hun eigen begeerlijkheden zullen wandelen, en zeggen, waar is de belofte zijner toekomst? Want van die dag, dat de vaders ontslapen zijn, blijven alle dingen al zo gelijk van het begin der schepping. Want willens is hun dit onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van overlang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande, door welke de wereld die toen was, met het water van de zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en de verderving der goddeloze mensen. Doch deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heere is als 1000 jaren en 1000 jaren als 1 dag. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enigen dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in de nacht, in welke de hemelen met hun gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken die daarin zijn, zullen verbranden. Terwijl dan deze dingen alle vergaan, hoedanigen behoort gij te zijn in heilige wandel en godzaligheid? Verwachtende en haastende tot de toekomst van de dag Gods, in welke de hemelen door vuur ontstoken zijn, zullen vergaan en de elementen brandende zullen versmelten. Maar wij verwachten, na zijn belofte, nieuwe hemelen en een nieuwe aarde, in de welke gerechtigheid woont. Daarom, geliefden, verwachtende deze dingen, benaastig u dat gij onbevlekt en onbestraffelijk van hen bevonden moogt worden in vrede. En achter langmoedigheid onze Heren voor zaligheid, gelijkerwijs ook onze geliefde broeder Paulus, naar de wijsheid die hem gegeven is, u lieden geschreven heeft. Gelijk ook in alle zendbrieven, daarin van deze dingen sprekende, in welke dingen sommige zwaar zijn om te verstaan, die de ongeleerde en onvaste mensen verdraaien, gelijk ook de andere schriften tot hun eigen verderf. Gij dan, geliefden, zulks tevoren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt en uitvalt van uw vastigheid, maar wast op in de genade en kennis van onze Heere en Zaligmaker, Jezus Christus. Hem zij de heerlijkheid, beide, nu en in de dag der eeuwigheid. Amen.
De voorbede zal gedaan worden voor de heer Rietveld van de Mozartstraat, die met een herseninfarct is opgenomen in het EMC. Voor mevrouw Cadol van de Boeier, die deze week in het ziekenhuis moet worden opgenomen. Dankzegging zal gedaan worden voor Geert Koudstaal van de Rijsdijk uit Roon, die weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Zoeken wij samen het aangezicht des Heren in een gemeenschappelijk gebed. Heren, u brengt ons aan de morgen van uw heilige dag samen aan de plaats des gebeds. U hebt ons gespaard en gedragen, in onderscheid van zoveel andere mensen, die in de achterliggende weken tijdelijke met het eeuwige hebben moeten verwisselen. Waar uw spraak ook weer door deze wereld doet gaan, dat ons leven maar een hand breed is gesteld, En dat de dood elk uur wenkt. Wat is dat weer bevestigd geworden, Heere, daar zoveel mensen zomaar ineens uit het leven zijn weggerukt door die verschrikkelijke aardbeving. En wat onderscheidt ons? Wat is uw langmoedigheid dan nog groot over ons? Want we hebben ons immers ook het oordeel waardig gemaakt. En dan rechts zou u ons van voor uw aangezicht kunnen wegdoen. Maar dan mogen wij nog verkeren in het liefelijke heden van de genade. Mogen nog zijn aan deze zijde van het graf. Om te horen dat tot onze eeuwige vrede dient. Voor al die andere mensen is de genadetijd voorbij. En geef dat we die spraak ook maar zouden mogen opmerken. Opdat er een haasten en een spoeden geboren mag worden om des levens wil. Heere, wilt u daartoe de prediking van uw woord vanmorgen ook gebruiken? Als een middel in uw hand om doden tot het leven te wekken. Omdat er zouden zijn die zouden gaan vragen naar u en naar uw sterkte voor het eerst. Maar ook bij vernieuwing is dat zo nodig. Zou u vanmorgen uw koninkrijk willen uitbreiden in het midden van de gemeente onder jongeren en onder ouderen. Trekken nog met koorden van goddelijke zondaarsliefde uit de duisternis tot uw wonderbaar en tot uw heerlijk licht. O Heere, zou u dat willen doen? Naar uw eigen belofte dat zolang de zon en de maan er zullen zijn, dat u zult voortgaan met uw kerkvergaderend werk. Want het zal toch zijn een grote schare die niemand tellen kan. Die eenmaal zal staan aan de oevers van de glazen zee. Om het lied van Mozes en van het Lam te zingen. Zou u daartoe bekerende genade willen schenken? Maar Heere, wilt u ook uw kinderen onderwijs geven? Het kan alles zo onder het stof liggen wat u zelf geschonken hebt. Het kan zo dor en zo dodig zijn. Maar wilt u geven vanmorgen dat ze door de prediking van uw woord zouden mogen worden aangeraakt. En door uw geest mogen worden geleid in de verborgenheden van de godzaligheid. En dat ze het hoofd uit de gebreken mogen opheffen om te zien op de overste leidsman. En voleinder des geloofs die om de vreugde en voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. En die nu zit aan de rechterhand van zijn hemelse vader en die er altijd leeft om voor zijn volk te bidden. Heere, geef toch eens een oog des geloofs om te zien op die schoonste van alle mensenkinderen. In wiens lippen genade is uitgestort. En breng maar af van alles wat van de mens is, want alles wat van ons is, dat kan voor u niet bestaan. Alleen het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Hoe zou u die kracht, de kracht daarvan willen doen ervaren, ook vanmorgen? En wilt u gedenken, Heere, zo aan de gemeente zoals die is samengekomen? Met alle noden, met alle zorgen die er zijn. Het is u volmaakt bekend. Geen huis zonder kruis, geen hart zonder smart. Want deze wereld is een tranendal en het uitnemendste van het leven is moeite en verdriet. Zo bevelen we u de zieken, in bijzonder de Rietveld, die een herseninfarct kreeg en is opgenomen in een ziekenhuis. O Heere, zou u zich nog over hem willen ontfermen, naar de grootheid van uw barmhartigheid? Zou u hem nog weer gezondheid en krachten willen geven? Het is alles in uw hand. De middelen willen zegenen. Maar dat ook zijn verwachting maar van u de Heere alleen mag zijn. Zou u dat ook mevrouw Cadol willen geven die in het ziekenhuis moet worden opgenomen? Heere, wilt u ook haar geven een plaats aan uw gezegende voeten, of dat u mee zou willen optrekken, of u het alles nog wel zou willen maken, hoe dat deze weg ook nog geheiligd mag worden aan de hart van de verheerlijking van uw grote naam. En denk op ook aan Max Jacobsen. O Heere, wilt u zich ook over dat jonge leven nog ontfermen? En geven dat hij nog weer zou mogen herstellen en zou mogen zien. Niet alleen de grootheid van uw schepping, maar dat hij bovenal ogen des geloofs mag ontvangen van u. Om te zien op de grote schepper en onderhouder van alles. Om het van u de Heere alleen te verwachten. Dat is toch ook alles in uw hand, Heere. Hoe zou dit willen doen om uw grote naams wil? We zeggen u dank voor Geert Koudstaal die weer thuis mag komen uit het ziekenhuis. Want dan hebt u tot hiertoe door en uit geholpen. Hebt u zich nog willen ontfermen over zijn jonge leven. En geef Heere dat hij met de weldaden ook maar in u de Heere mag eindigen. En dat u zijn hart zou willen vervullen met de vrezen van uw naam. Breid uw vleugelen uit, Heere, over weduwen, over weduwnaren, over hen die geliefde panden aan de dood moesten afstaan. Breid uw vleugelen uit over hen die met een handicap door het leven gaan. Wat kan het ook veel vragen en zorgen met zich meebrengen. Geef ook hen die hen omringen en verzorgen wat ze daarin nodig hebben. Doe ze bij u schuilen en geef kracht om te dragen wat u te dragen geeft. Zou u de arbeid in uw koninkrijk willen zegenen, ook vandaag? Uw knechten en de studenten wilt u ze aangorden met kracht van omhoog. En dat ze naar de eis van uw woord de boodschap van vrije genade zouden mogen verkondigen in het midden van de gemeente, om het de rechtvaardigen aan te zeggen dat het een eeuwig wel zal gaan en de goddelozen dat het een eeuwig kwalijk gaan zal. Dat u ook de ouderlingen in de leesdiensten niet voorbij gaan. Denk ook aan onze broeders in de bediening die niet meer kunnen uitgaan vanwege lichamelijke of andere omstandigheden. Maar Heere, dan hebt u het dominee Meinders nog gegeven dat hij ook naar de lust van zijn hart nog elke keer weer het woord mag bedienen. Sterk ook hem op zijn hoge leeftijd. En geef Heere dat hij maar in rijke mate uw gunst en uw nabijheid zou mogen ervaren. Dat u ook de broeders van de kerkenraad gedenken, in de ambtelijke dienst op hun schouders gelegd. En dat ze dat werk mogen doen niet als zuchtende, maar met een innerlijk vermaak. En geef dat die arbeid ook vruchten mag voortbrengen die de eeuwigheid verduren. Gedenk ook predikant Zweduwen. Gedenk ook mevrouw Terlouw, dat u ook haar goed en nabij zijn. Ik wil ook hem gedenken die geroepen wordt om uw woord te bedienen. Leid u hem in de waarheid. Geef dat het geen taak maar een innerlijk vermaak mag zijn om anderen al de rechten van uw mond met lust te vertellen en vlijtig te onderwijzen. En dat hij zich ook gedragen mag weten op de vleugelen van het gebed in het midden van de gemeente. Dat we zo samen een goede uur in uw huis zouden mogen hebben. We hebben dat niet verdiend. We zijn dat ook niet waardig. Naar recht kunt u voorbij gaan. Maar o Heere, wat zult gij dan met uw grote naam doen? Kom dan nog, springende op de bergen en huppelende op de heuvelen. En geef dat uw stem zouden mogen horen. Zie in gunst en in ontferming op ons neer. En dat alleen om Jezus wil. Amen. We zingen ter voortzetting gemeente van Psalm 103. En daarvan de versen 4 en 5. Psalm 103 vers 4. Hij heeft voorheen aan Mozes zijn wegen en Israël staat tot hun behoud genegen zijn daan getoond. En trouwelijk hen geleid. En ook het 5. Daar zal zijn volk niet eindeloos kastijden. Nog eeuwelijk zijn gramschap ons doen leiden. Terwijl we deze verzen zingen, zal er worden gecollecteerd. De eerste rondgang is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde voor de aflossing van de schuld op het kerkgebouw. De Heere zegene u en uw gaven. gemeente, de woorden van onze tekst waarbij we met de hulp des Heren vanmorgen willen stilstaan, kunt u vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. 2 Petrus 3 en daarvan het 9e vers. 2 Petrus 3 vers 9. Dan lezen we Gods woord in onze tekst als volgt. De Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten, maar is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Tot zover de woorden van onze tekst. Ze bepalen ons bij de langmoedigheid van God. En daar willen wij stilstaan in 3 gedachten. In de eerste plaats, die langmoedigheid is onbegrijpelijk. Dat God nog langmoedig is over ons, ondanks onze zonden. In de tweede plaats staan we bij stil dat die langmoedigheid tijdelijk is. Maar die houdt ook een keer op. En in de derde plaats letten we erop dat die langmoedigheid wonderlijk is. Niet alleen onbegrijpelijk, maar ook wonderlijk. Ook in het leven van Gods kinderen. Dus de langmoedigheid van God is onbegrijpelijk, is tijdelijk en is wonderlijk. Gemeente, onze kinderen, onze jongens en meisjes, die leren op de catechisatie iets over de eigenschappen van God. En die eigenschappen van God, die zeggen ons iets over wie God is. Wat hij doet, hoe hij regeert. En die eigenschappen van God, die verdelen we dan in onmededeelbare eigenschappen en mededeelbare eigenschappen. Onmededeelbaar, dat wil zeggen dat ze alleen bij God gevonden worden. Als een onveranderlijkheid, zijn alomtegenwoordigheid, eeuwigheid, zijn almacht. Maar er zijn ook mededeelbare eigenschappen die in de eerste plaats bij God gevonden worden, maar waarvan soms ook een afdruk bij mensen gevonden wordt. Gods goedheid, Gods liefde, ook Gods langmoedigheid. En wat is dat eigenlijk, langmoedigheid? Is dat geduld hebben? Is dat dingen verdragen als we bijvoorbeeld geplaagd worden, lange tijd geplaagd worden, dat maar verdragen, onrecht verdragen? Het woord langmoedigheid, gemeente, dat gebruikt wordt hier, dat heeft eigenlijk een veel diepere betekenis in Gods woord. Dat wil eigenlijk zeggen dat het gaat om een deugd van God waar hij traag is tot toorn. En dan begrijpt u wel dat het staat tegenover dat eerste gedeelte van de tekst. Waar er mensen zijn die zeggen dat God traag is in het vervullen van zijn belofte. Nee, zegt de apostel Petrus, God is traag in zijn toorn. Hij verdraagt ons nog, hij stelt die toren nog uit. En wat bedoelt u daar eigenlijk mee? Wel, gemeente, dan moeten we eindelijk even terug naar het paradijs. God traag tot toren. Altijd moeten we daar maar weer beginnen. Al is het voor ons mensen niet aangenaam om elke keer weer geconfronteerd te worden met onze afkomst. Toch, zie dan eens op die eerste mens in het paradijs. Goed geschapen naar Gods beeld, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid om altijd te leven, eeuwig te leven. Mocht wandelen in de liefde van zijn schepper. De schepper van de hemel en van de aarde. Maar toen is er iets vreselijks gebeurd. Dan kunnen we lezen in Genesis 3, dat weten we allemaal wel, de zondeval. De mens, omdat hij zich vergreep aan die verboden vrucht, mens uit het paradijs geworpen. En de toegang tot het paradijs voor altijd ontzegd. Waarom? Wel, omdat de Heer in het gezegd had ten dagen als gij daarvan eet, zult gij de dood sterven. Nou, dan kan de conclusie eigenlijk heel kort zijn. Dat toen Adam en Eva aten van die verboden vrucht, dat ze toen op datzelfde ogenblik moesten sterven. Maar dat lezen we niet in de Bijbel. We lezen dat ze uit het paradijs zijn geleid. Dat ze een gezin hebben gesticht. Dat de kinderen zijn geboren naar het eerste huwelijk. Kain en Abel. En later ook nog een Seth. Is God dan geen waarmaker van zijn woord? Is het dan niet zo dat de Heere zijn woord waar maakt, dat hij gezegd heeft, ten dag als gedaan van het, zult gij de dood sterven? Zijn Adam en Eva dan niet gestorven? Ja, veel later zijn ze natuurlijk ook gestorven. Maar gemeente, toch zijn Adam en Eva op datzelfde ogenblik gestorven. We maken ook immers onderscheid tussen de geestelijke, tussen de tijdelijke en de eeuwige dood. En op het moment dat ze van die verboden vrucht hadden, stierven zij de geestelijke dood, gescheiden van Gods gunst en van Gods gemeenschap. En dat is veel erger dan de tijdelijke dood. Want juist omdat wij geestelijk dood zijn in de zonden en in de misdaden, sleept die dood, sleept ons naar de eeuwige dood. Naar het ogenblik dat aanbreekt voor elk mens dat onbekeerd leeft en onbekeerd sterft en wegzinkt in de eeuwige duisternis. Nee, God is van zijn woord niet afgeweken, geliefden. Maar die mens, geestelijk dood, onderweg naar de eeuwige dood, door de tijdelijke dood die elk mens moet sterven. Veronderstel eens dat Adam en Eva, toen ze aten van die verboden vrucht, ook meteen waren de tijdelijke dood waren gestorven, dat ze een laatste adem hadden uitgeblazen. We kunnen ons dat niet voorstellen, maar geliefden, zouden u en ik er ook niet zijn geweest? Daar zou er geen moederbelofte zijn geweest. Ik zal vijandschap zetten. Daar zou Abraham niet door de Heere geroepen zijn geworden uit het Ur der Chaldeeën. Dan zou Jacob, die zou niet de stamvader geworden zijn van de 12 stammen van Israël. Dan zou David geen koning over Israël zijn geworden. En dan zou Jezus Christus niet geboren zijn. Dan was alles tevergeefs. Daarom zo onbegrijpelijk dat de Heer die mens die tegen hem is opgestaan, niet direct heeft weggeworpen in de buitenste duisternis, maar nog langmoedig over die mens is geweest. Het is onbegrijpelijk, jongens en meisjes, als ze zien op onze zonden en op onze ongerechtigheden. En waarom heeft de Heer dat nou eigenlijk gedaan? Wel, opdat God zou worden verheerlijkt. De Heer die doet immers alles tot zijn eer. Daar is alles op gericht. Hij wil ook in het schepsel verheerlijkt worden en in zijn schepping. Daartoe schiep de Heere de hemel en de aarde, opdat hij er de ere van zal ontvangen. En u zal God toch de eer ontvangen. Ook in dat verloren mensengeslacht. Ja, hoe zal God nou verheerlijkt worden in het leven van zondaren, gemeente? In het leven van mensen. Het leven van onze kinderen, waarvan geld en zonden ontvangen en ongerechtigheid geboren. En daarom aan alle handen ellendigheid aan de verdoemenis onderworpen. Oh, het was Gods eer om bij dat verloren mensengeslacht zich een volk te verkiezen dat zijn lof zal vertellen. Verkoren in Christus tot zaligheid. Ik kom daar straks nog op terug. Van eeuwigheid heeft God gedachten des vredes gehad en niet des kwaads. Om een volk te verkiezen niet beter dan andere mensen, maar uit het gehele menselijk geslacht, opdat hij zal worden verheerlijkt. Onze vaderen die hebben het in de Dordtse leerregels zo heel eenvoudig beleden en terecht beleden. Dat God het hele menselijk geslacht in de diepte van de val en van de vervloeking had kunnen laten liggen. En dan zouden we hem geen onrecht kunnen toeschrijven. Maar hij heeft het niet gedaan. En de reden, die staat in het tweede deel van onze tekst. Maar hij is langmoedig over ons, niet willende dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. En u zegt er vanmorgen misschien wel iemand, nou dominee, dat is eigenlijk toch wel een hele gevaarlijke tekst. Het lijkt er wel op alsof Petrus algemene verzoening predikt. God wil niet dat enigen verloren gaan, maar dat ze allen tot bekering komen. Maar alle mensen worden toch niet zalig? En we weten toch van verkiezing en van verwerping. Jacob heb ik lief gehad, maar Ezo gehaat. Is God dan een leugenaar als hij ons dat in zijn woord verkondigt? Dat hij mensen verkoren heeft op de zalig. Nee, niet alle mensen, maar mensen verkoren. Zondaren, om zondaren zalig te maken. Of zou Petrus het misschien niet goed begrepen hebben? Zou Petrus misschien dan te horen bij die mensen die vandaag en de dag zeggen, ja, uiteindelijk worden alle mensen zalig. Of in ieder geval degenen die onder het woord verkeren. Algemene verzoening. Nee, gemeente, we mogen toch die verschillende zaken niet tegen elkaar uitspelen. Gods verkiezend welbehagen. En de verantwoordelijkheid van de mens, want die blijkt ook uit deze woorden. En het sluiten aan bij hetgeen wat we kunnen lezen in Ezekiel 18 vers 23. Waar de Heer zegt, zou ik enigszins lust hebben aan de dood van de goddeloze, spreekt de Heere, Heere. Is het niet als hij zich bekeert van zijn wegen, dat hij leven? Dat zegt de Heere vandaag ook tegen ons. De Heere die roept ons op tot bekering. Dat is in bekeren en leven. Daarom is de Heere nog langmoedig over ons. Daarom heeft hij nog geen volleinding met ons gemaakt, met u en met mij gemaakt. In tegenstelling tot zoveel andere mensen, ook in de achterliggende week, die door een aardbeving, een tsunami, zomaar ineens uit het leven zijn weggerukt, duizenden tegelijk. We zijn toch niet beter? We hebben het er toch niet beter van afgemaakt? De Heer had naar recht ook ons van voor zijn aangezicht kunnen wegdoen. En hebben we zo, gemeente, die langmoedigheid van God al eens leren bewonderen in ons leven? Dat de Heer ons nog draagt omdat het ons tot bekering zou mogen brengen. Heb jij het al eens uitgeroepen? Heere, bekeer me, dan zal ik bekeerd zijn. Nee, en dan hoef je er niet bij te zeggen. Ja, als ik dan maar uitverkoren ben. Ik herinner me gemeente eens gehoord te hebben van een vrouw. Die met de nood van haar leven worstelde aan de troon van Gods genade. En verschrikkelijk werd aangevochten met de gedachte dat ze toch niet zou zijn uitverkoren. En de duivel die besprong haar, die zei: het is toch te vergeefs om tot God te bidden, want als je niet uitverkoren bent, dan zul je er toch niet komen. En in de grote nood van haar leven riep die vrouw aan tot de troon van Gods genade en zei: Heere, als ik dan niet uitverkoren ben, zou u me dan alsnog willen uitverkiezen? Nou, wij zouden denken, zo'n vrouw zeggen, dat is dwaasheid, want uitverkiezing ligt vast van eeuwigheid. Maar gemeente, als de nood in het leven dringt, dan gaat de doctrine, die gaat in de kast. En die vrouw, de naam van die vrouw, die stond geschreven in het boek des levens. En dat heeft de Heer haar ook willen openbaren in haar leven. Nee, Petrus leert hier ook geen algemene verzoening. Maar weet u wat het ons wel leert, gemeente? Het leert ons de ruimte die er bij God vandaan is. Tot zaligheid. Voor de grootste van de zondaren. In vers 15 van ditzelfde hoofdstuk. Daar zegt Petrus: en acht de langmoedigheid onzes Heren voor zaligheid. Daar is die langmoedigheid van God op gericht. Op de zaligheid van onze ziel, op het behoud van onze ziel. Daarom roept de Heer elke keer: bekeert u, want waarom zou gij sterven? En de ruimte die er is in het volbrachte werk van Christus wordt ons elke zondag gepredikt. En de Heer die is nog langmoedig over ons, opdat we tot kennis van de waarheid zullen komen. Dat ons leven niet maar zomaar zullen voortleven van de ene dag naar de andere dag. Zonder God en zonder Christus. Maar dat we tot kennis van de waarheid komen. De waarheid van ons leven. De waarheid van Gods woord. Dat we een God voor ons hart en een borg voor onze schuld nodig hebben. En dat het nog kan omdat we nog in het heden van de genade zijn. Maar het brengt ons ook bij onze tweede gedachte. Die langmoedigheid van God is tijdelijk. Dan gaan we naar het begin van het 9e vers. Maar we lezen: de Heere vertraagt de belofte niet, gelijk enige dat traagheid achten. Sommigen hadden ook in die tijd een heel verkeerd begrip van de langmoedigheid van God. Ze zeiden: God is traag in het vervullen van zijn belofte. Waar blijft de belofte van zijn toekomst? Zo lezen we in het 4e vers. Ook misschien zijn er onder ons ook wel die dat, nee, misschien niet hardop zeggen, maar die bij zichzelf denken: ja, maar elke keer worden wij opgeroepen tot bekering, opgeroepen om die toekomende toren te ontvlieden, wordt het ons voorgehouden hoe vreselijk het zal zijn om onbekeerd te leven en straks onbekeerd te moeten sterven. En dat is terecht, gemeente, dat we daartoe worden opgeroepen. Want het is werkelijk waar wat Petrus schrijft in dit hoofdstuk, met name ook in het 7e vers: maar de hemelen die nu zijn en de aarde zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd en worden ten vure bewaard tegen de dag des oordeels en de verderving van de goddeloze mensen. Hij wil er als het ware mee zeggen: er komt een eind aan die langmoedigheid van God. God traag in de vervulling van zijn belofte. Och, gemeente, God die telt zo anders dan wij. Door deze ene zaak, lezen we in vers 8, door deze ene zaak zij u niet onbekend, geliefden, dat één dag bij de Heer is als 1000 jaren. En 1000 jaren als één dag. En wij zeggen bij mensen, we zeggen ja, deze wereld die bestaat al meer dan 6000 jaar. Tenminste, als we nog geloven in de schepping door de schepper van hemel en van aarde. En er gebeuren verschrikkelijke dingen in deze wereld. Denk maar aan de zondvloed, toen alle mensen, behalve Noach en zijn 8 zielen, verdronken. Verschrikkelijke dingen gebeurd. Allerlei besmettelijke ziekten die soms 1000 mensen tegelijk uit het leven wegriepen. Ja, dat op de dag van vandaag, om we maar alleen maar te wijzen op hetgeen wat er in de achterliggende week is gebeurd. Het zou ons gemeente moeten doen haasten en spoeden om des levens wil. En al die zonden en ongerechtigheden, die al die jaren bedreven zijn, zou het ons niet tot verwondering moeten brengen dat de Heer ons nog spaart en ook draagt, waar Hij daardoor tot het uiterste, tot toren wordt verwekt. En dan hoeven we niet om ons heen te kijken. Maar u en ik, niet alleen over de hele wereld, al die mensen die zondigen bij dag, bij nacht, ouderen, jongeren, mannen en vrouwen. Gods geboden met voeten worden vertreden. Maar u en ik, geliefden, wij beleiden zo gemakkelijk dat wij zondaren zijn. En dat is terecht dat we dat beleiden. Maar wat een bergen van zonde en van schuld liggen er tussen God en tussen onze ziel. Bergen van zonde, van woorden, van gedachten en van werken. We komen als zondige mensen in de wereld, in zonde ontvangen en ongerechtigheid geboren. Het lijkt zo anders als we een kleine baby in de wieg zien liggen, nog zo onschuldig in onze oog. Maar spoedig komt het wel openbaar. Je zal een reine geven uit een onreine. En hoe dan met ons, gemeente, als we al oud zijn geworden? Als de Heer ons al zoveel dagen, zoveel jaren gegeven heeft. Elke dag. Genoeg aan zijn eigen kwaad. Zoveel zonden bedreven, soms zaken die we ons zelfs niet meer kunnen herinneren. O, maak de balans van uw leven eens op, geliefden. God is nog langmoedig. Hij verdraagt ons nog. Zijn toren is nog niet over ons uitgegoten. Dat kan elk ogenblik gebeuren. Acht de langmoedigheid Gods toch voor zaligheid. De Heere die is langmoedig over ons, met het oog op ons behoud, met het oog op ons heil. En hoe lang heeft hij u al gedragen? Hoe lang heeft de Heere u al gespaard, geliefden? O, dat we toch niet zouden doen alsof we hier altijd zullen blijven op deze aarde. Want ons leven is maar een damp en de dood wenkt ieder uur. Het kan zo dichtbij zijn. En dan is het te laat. Wij, zegt de apostel Paulus in 2 Korinthe 5, wij dan, wetende de schrik des Heren, bewegen de mensen tot het geloof. Er is traag tot toren, nog langmoedig over ons. Maar als we straks zullen staan voor die grote witte troon, om rekenschap af te leggen van ons rentmeesterschap, Dan zal de Heere zeggen, ja, ik heb zoveel jaren, heb ik mest om de boom van uw leven gelegd. En wat hebt u ermee gedaan? Zoveel jaren heb ik u in mijn langmoedigheid verdragen. Ondanks dat u geestelijk dood was. Gescheiden van mijn gunsten, van mijn gemeenschap. Maar heb ik u jaren van leven gegeven om u tot mij te bekeren. Maar gij hebt niet gewild dat ik koning over u zou zijn. En gemeente, het is niet alleen de apostel Petrus die oproept om in het zicht van de langmoedigheid van God de Heere te zoeken. Ook de apostel Paulus in de Romeinenbrief in het 2e hoofdstuk vers 4. Dan lezen we, of veracht gij de rijkdom van zijn goede tierenheid en verdraagzaamheid en langmoedigheid niet, wetende dat de goede tierenheden des Heren tot bekering leiden. Langmoedig tot zaligheid. Ja, hoe moet dat dan? De apostel Paulus brengt in Romeinen 3 vers 25 Gods langmoedigheid in relatie met de rechtvaardigheid. En met de rechtvaardiging van de zondaar door het geloof in de Heere Jezus Christus. Daar ligt immers de zaligheid. Hij schrijft daar, Christus is ons voorgesteld tot verzoening door het geloof in zijn bloed. Tot de betoning van zijn rechtvaardigheid door de vergeving van de zonden die tevoren geschied zijn onder de verdraagzaamheid Gods. Zie gemeente, daarom verdraagt de Heer in ons opdat we tot Christus zullen vluchten met onze zonden en met onze ongerechtigheden. En dat we in hem onze gerechtigheid voor God zullen mogen vinden. Anders kunnen we niet getroost leven en eenmaal zalig sterven. De mensen in de tijd van Noach die dachten ook, nou, het zal allemaal nog wel loslopen. Die prediking van Noach, die prediker van de gerechtigheid, die leggen we maar naast ons neer. Want alle dingen blijven gelijk. God vertraagt de vervulling van zijn belofte. Laten we eten, laten we drinken, laten we vrolijk zijn. Petrus wijst erop dat zij ongehoorzaam waren aan het woord van God. Ze zondigden voort onder de laaghangende oordelen Gods die hen waren aangekondigd. En de Heer die gaf bovendien ook nog in zijn langmoedigheid een prediker. Noach, 120 jaar lang heeft de prediker der gerechtigheid hen opgeroepen om weder te keren tot de Heere. En de Heer gaf er zelfs nog een zichtbaar teken bij. De ark die Noach moest bouwen, zichtbaar teken van Gods langmoedigheid. Maar dat die ook maar tijdelijk zou zijn. Dat die een einde zou nemen. Een zichtbaar teken van de waarheid van Gods getuigenis. Maar ze hebben niet geluisterd. Verschrikkelijk zal het met ons dan ook zo zijn, geliefden. Wat hebben de profeten van het Oude Testament, het volk van Israël, niet opgeroepen om beter te keren tot de Heere. Om de zonde te verlaten. Om de afgoden de rug toe te keren. Maar ze hebben niet geluisterd. Weggevoerd in de ballingschap. We kennen allemaal de geschiedenis. Ik hoef je dat niet te vertellen. Niet gewild dat God koning over hen zou zijn. En wij worden nog ook vandaag weer. Wij worden opnieuw gewaarschuwd. God vertraagt de belofte niet. Gelijk enige dat traagheid achten. Je kunt wel denken dat het alles zo blijft zoals het is. Maar er komt de dag, gemeente, dat Christus zal verschijnen op de wolken des hemels. Om te oordelen de levenden en de doden. En nu denkt u misschien, of denk jij misschien, ja maar, dat kan nog wel heel lang duren en dat zal ik wel niet beleven. Voor die tijd zal ik al wel een tijdelijke met het eeuwig hebben verwisseld. En dat hemel en aarde vergaan, daar zal ik wel geen getuige van zijn. Maar geliefden, als wij sterven, als wij onze laatste adem uitblazen, dan vergaat voor ons de wereld. Want dan moet u de wereld missen en dan moet u ook de hemel missen. En dan wacht u de hel. Aangrijpend. Als we daar eens goed over zouden nadenken. En nu predikt de Heer in ons nog. Dat hij langmoedig is. Dat er zaligheid is voor verloren zondaren. Want als kaf gaat de dag voorbij. O, dat we ons toch laten waarschuwen. Want gemeente, in die tijd van Gods langmoedigheid gebeuren er vele dingen. Laat de Heer ons verkondigen dat we nog zalig kunnen worden, wordt ons het heil gepredikt dat er is in Christus Jezus. Dat er een zaligmaker is. Wordt onze zaligmaker verkondigd dat hij gekomen is in deze wereld om te zoeken en om zalig te maken dat verloren was. En o gemeente, als we alleen al zouden zien op onze eigen schuld en op onze eigen zonde, in het licht van het werk van die geheel enige zaligmaker Jezus Christus, wat zou ons hart dan moeten verbreken? Wat zou ons hart dan vervuld moeten zijn met verwondering? Dat God in zijn taai geduld, waar hij ons van voor zijn aangezicht had kunnen wegdoen, zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Opdat de dingen die in hem geloof niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat hij het liefste wat hij had, heeft afgestaan om de dood te doden. En om het leven onsterfelijk en onverderfelijk aan het licht te brengen. Dat hij zijn zoon gegeven heeft die op onze zonden is verwond. En om onze ongerechtigheden is verbrijzeld. De straf die ons de vrede aanbrengt was op hem. Als we daar iets van gaan verstaan in ons leven, dan wordt de langmoedigheid van God ons tot grote verwondering. Dat ik nog niet ben weggestormd. Dat ik nog niet ben onder het oordeel voor eeuwig ben omgekomen. Vanwege al die zonden die me het oordeel Gods waardig maken. Dat ik mijn ogen nog niet heb opgeslagen in de buitenste duisternis, in de hel, zoals die rijke man, de gelijkenis met Lazarus. Maar dat God dus de Zoon ook voor mij gegeven heeft. Die lieve borg en zaligmaker die de weg wilde gaan. Van de kribbe naar het kruis. Om ook het handschrift van mijn zonden aan het kruis te nagelen en uit te wissen. Dan wordt, gemeente, dat werk van Christus ons zo dierbaar. Maar ook zo noodzakelijk. En ook zo begeerlijk. En ik weet het, ik kan niemand verleiden om met al de zonden tot hem te vluchten. Daar is het werk van de Heilige Geest voor nodig. om een mens te overtuigen van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Maar in deze van God gegeven zaligmaker, gemeente, ligt het leven en ligt de zaligheid. Dan krijgen de woorden van onze tekst, als we daar iets van verstaan, dan krijgen die betekenis. Zou het dan toch waar zijn dat God wil dat ik zalig word? Ik? Mij, de grootste van de zondaren? Die mens vertoont iets van de gestalte van die weduwe, weet u wel, in die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter, waarvan we lezen in Lucas 18. Die onrechtvaardige rechter die uiteindelijk die vrouw recht deed. En daar verbindt de Heere Jezus zulk een troostrijk woord aan. Als hij zegt, zou God dan geen recht doen? Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij langmoedig is over hen. En zeker dan gaat het om een kind van God, die door de Heer in alle benauwdheid en nood van het leven is uitgered, nadat de troon van Gods genade is aangelopen als een waterstroom, en waar de Heer heeft willen betonen van die mens, van dat kind van God af te weten, en die hij weer in de ruimte heeft gesteld, waar ze aanvankelijk dachten dat de Heer nooit meer naar hen zou horen, maar toch, waar ze hebben aangehouden in het gebed, hebben mogen ervaren dat God niet alleen een hoorder is van het gebed, maar dat hij het gebed ook verhoort. Nee, zou God daar geen recht doen? Degene die dag en nacht tot hem roepen. En zouden we dan dat ook niet breder mogen maken, gemeente? Dat we geweld moeten leren doen op het koninkrijk der hemelen. Zou het niet zo zijn? Dat als we werkelijk met de nood van ons leven dag en nacht tot God roepen, dat de Heer dan niet alleen een hoorder, maar ook een verhoorder van het gebed te zijn. Hij gaf toch immers zijn enige en zijn geliefde zoon om zondaren zalig te maken, waarvan Paulus zegt, waarvan ik de voornaamste ben. Stel toch de dag van uw bekering niet uit. Zeg niet, God vertraagt de belofte. Waar blijft de dag van zijn toekomst? Doe niet alsof alles hetzelfde blijft hier in dit leven. Want er komt een tijd dat hij die in de hemel woont, zal lachen. En hen zal bespotten. En dan zal hij tot hen spreken in zijn toorn en in zijn grimmigheid. Het zal verschrikkelijk zijn. Het zijn de woorden uit Psalm 2. En in diezelfde Psalm 2, gemeente, daar voegt de psalmdichter eraan toe. Want ik toch heb mijn koning gezalfd over Sion, de berg van mijn heiligheid. En die koning, die is het, die het ons toeroept. Wend u naar mij toe. Word behouden alle gij einden der aarde. Want ik ben God en niemand meer. Jongens en meisjes, vraag naar de Heer en naar zijn sterkte. Want bij de aardbeving in de achterliggende week zijn ook heel veel kinderen omgekomen. Zonder ineens. Zou dat hier niet kunnen gebeuren? Misschien op een andere wijze? En daarom zei de Heer, gedenk aan je schepper. In de dagen van je jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. En de jaren naderen waarvan je zeggen zult, ik heb geen Ik heb er geen lust meer in. Als die dagen tenminste komen. We gaan naar onze derde gedachte, maar we gaan eerst zingen. Psalm 86. En dan van het 8e vers. Maar gij Heer, gij zijt langmoedig. Zeer barmhartig, overvloedig in genade die ons behoedt. Groot van waarheid, eindeloos goed. Bent u tot mijn ziel genadig. Sterk uw knecht en geef weldadig. Ondersteuning aan de zoon uw dienst maakt van de troon. Het 8e van 86. Is onbegrijpelijk, is tijdelijk en is tenslotte ook wonderlijk. Gemeente, onze tekst heeft niet alleen een boodschap voor degenen die onbekeerd zijn, jongeren en ouderen, die zomaar rustig voortleven van de ene dag naar de andere dag. Maar onze tekst heeft ook een woord voor Gods kinderen. Het is u misschien wel opgevallen, of misschien ook niet. Dat apostel Petrus schrijft, God is langmoedig over ons. En wie zijn dat dan, die ons? Nou, aan wie richt hij zijn brief? Kunnen het in het eerste vers kunnen we het lezen? Aan degene die een even dierbaar geloof met ons verkregen hebben door de rechtvaardigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Dus Petrus zegt niet, God is nog langmoedig over degene die zeggen, God vertrouwt de belofte. We kunnen rustig voortleven van de ene dag naar de andere dag, eten, drinken, vrolijk zijn, maar God is langmoedig over ons. Paulus sluit zichzelf erbij in. God is dus langmoedig over zijn kinderen. Waarom is God nou langmoedig over zijn kinderen? Hij zou hen toch zo in de hemel kunnen opnemen? Als je bekeerd bent. Als je van een kind van de duivel, een kind van God geworden bent door het wonder van de wedergeboorte. Ja, dan kun je toch zo naar de hemel, dan zou God toch je zo kunnen opnemen in de hemel. Wat voor zin heeft het dan nog om nog langer op de aarde te blijven? Nou gemeente, er zijn vele redenen voor. Dat Gods langmoedigheid zich ook uitstrekt over zijn kinderen. Want zij worden geroepen om in de wereld een voorbeeld te zijn. Paulus schrijft in 1 Timotheüs 1 vers 16. Maar daarom is mijn barmhartigheid geschied, opdat Jezus Christus in mij, die de voornaamste van de zondaren ben, al zijn langmoedigheid zou betonen. Tot een voorbeeld dergenen die hem geloven ten eeuwige leven. Paulus werd door de Heer geroepen om zendingswerk te bedrijven. En hoe zou Paulus dat zendingswerk hebben kunnen vervullen, als hij niet langmoedig zou zijn geweest bij alles wat hij op zijn zendingsreizen ook heeft ondervonden. Tegenstand, vijandschap, allerlei ontberingen. Moet het maar eens nalezen. Zou hij niet kunnen verdragen als hij niet iets van de langmoedigheid die Christus ook voor zijn kerk verworven heeft, zou hebben gekend. En hij schrijft aan Timotheus dat Timotheus hem daarin ook is gevolgd. Het was gevolgd. Het was kennelijk gemeente ook niet zo eenvoudig. En niet zo gemakkelijk om bij alle tegenstand langmoedig te zijn. En daarvoor is geloof nodig. Want wij zijn van nature niet zulke langmoedige mensen. Nee, wij vertonen van nature niet het beeld van Christus die als hij gescholden werd niet wederschold. En als hij leed niet rijdde, maar gaf het over in de handen van die rechtvaardiglijk oordeelt. Wat heeft hij niet verdragen van zondaren? Wat heeft hij niet verdragen van zijn discipelen? Van een ongeloof. Van hun tegenstand. Van hun verloochening. Van hem. Wat voor de Heer niet elke keer teleurgesteld in zijn kinderen. Ook vandaag. En eigenlijk zeg ik dat niet goed. Want hij weet wat van zijn maaksel is te wachten. Dat ze zwak zijn van moed. En klein van krachten. Hij draagt zijn kinderen op zijn hoge priesterlijk hart. Langmoedig, groot van goede tierenheid. O gemeente, als de Heer zijn kinderen niet zou vasthouden in zijn langmoedigheid, in zijn barmhartigheid, in zijn taaie geduld, wel, dan kwam er van die kerk niets terecht. Als hij niet voor hen gebeden zou hebben dat hun geloof niet zou ophouden, dan was het een verloren zaak. De Heer die is langmoedig over zijn kinderen, opdat ze zullen worden opgewekt om de vervulling van de belofte met lijdzaamheid te verwachten. Zoals een Abraham, waarvan we lezen in Hebreeën 8, in Hebreeën 6, alzo hij de belofte met langmoedigheid verwachtte, heeft hij de belofte ook verkregen. Met langmoedigheid de vervulling van de belofte te verwachten. Die de Heer in het leven van zijn kinderen zal bevestigen. Dat hij eenmaal komen zal om hen tot zich te nemen in de eeuwige heerlijkheid. Met langmoedigheid verwachten. Dat betekent sterven aan al onze ijdele verwachtingen. Dat betekent afzien van alles wat van de mens is. En dat betekent gebed in het hoofd op te heffen en te zien op hem alleen. Die de grote inhoud is van al de beloften van God. Want die zijn in Christus ja en amen. Verwachten met lijdzaamheid, zoals een landman. Met langmoedigheid verwacht de vrucht van hetgeen wat hij heeft gezaaid. Hij is langmoedig daarover. Hij wacht op de vroege, hij wacht op de spaderegen en hij wacht op de vrucht. En daarom zegt Jacobus ook in het vijfde hoofdstuk, wees ook gij langmoedig, versterkt uw harten, want de toekomst des Heren genaakt. Die toekomst is nabij. En gemeente, in die langmoedigheid, waar Petrus hiervan spreekt, in het bijzonder als het over Gods kinderen gaat, daar vinden we niet meer het element van de toren. Maar daar vinden we wel het element van het uithoudingsvermogen, zouden we kunnen zeggen. Want die kerk heeft het immers beleden, als het goed is. Ik dank u, Heere, dat u toornig om mij bent geweest, maar uw toorn is afgekeerd en gij vertroost mij. O, zo menigmaal, zeker het is waar, moeten ze het nog zeggen, ziende op zichzelf en op hun afmakingen en op hun vergeten van de Heere dagen zonder getal, dat ze de toorn des Heeren verdiend hebben, maar toch, gemeente, Gods gramschap is geblust. Gods toorn is gestild voor zijn gehele bruidskerk. En daarom wordt die kerk opgeroepen om de loopbaan te lopen die de Heer heeft voorgesteld. Ziende op de overste leidsman en voleinde des geloofs die om de vreugde die was voorgesteld het kruis heeft verdragen en schande veracht. En zo dat te verwachten, dat geeft, zoals Paulus schrijft aan de gemeente van Colosse, dat geeft blijdschap. Blijdschap. Te midden van alle droefheid over de zonde, blijdschap. Te midden van alle zorg over deze wereld en over alles wat er in deze wereld gebeurt. Blijdschap. Denkt u maar eens aan de discipelen. De discipelen van de Heer Jezus, gemeente, als ze terugkeren naar Jeruzalem, nadat de Heer Jezus van hen is opgenomen in de hemel, dan keren ze terug met blijdschap. Ja, ze moeten met langmoedigheid moeten ze wachten op de uitstorting van de Heilige Geest. En met langmoedigheid moeten ze de weg gaan die de Heere voor hen heeft uitgedacht. Een weg in een verloren mensenwereld om te verkondigen dat God zijn belofte niet vertraagt. Dat de dag van zijn toekomst aanstaande is. Ook al denken wij misschien dat hij nog ver weg is. Zo is die langmoedigheid van God onbegrijpelijk. Tijdelijk, maar ook wonderlijk. En zou dat niet hebben geleefd, gemeente, in het hart van die dichter toen hij zong: maar gij, Heere, gij zijt langmoedig, zeer barmhartig, overvloedig, in genade ons behoed. Wonderlijk. Omdat de Heer niet handelt naar onze dwaasheid, naar onze zonden, maar omdat Hij als een God van volkomen zaligheid niet laat varen het werk wat zijn hand begon. Met langmoedigheid verwachten de toekomst des Heeren. Die komt. Daar kunt u zeker van zijn. Daar kun jij zeker van zijn. Die komt voor iemand die nog onbekeerd voortleeft. Als een dief in de nacht. Die het misschien niet met woorden, maar dan toch met daden uitspreekt. Waar blijft de belofte van zijn toekomst? Maar die komt. Die toekomst, dus Heere, die komt ook. Voor Gods kinderen, gemeente. En die mogen dat in dit leven wel eens bij ogenblikken ervaren dat ze een betere toekomst tegemoet gaan. De Heer is goed en vriendelijk en weldadig, barmhartig, mild, langmoedig en weldadig. En als dat niet zo zou zijn, hoe zou dan die naam des Heren en de roem des Heren en de luister van zijn majesteit kunnen worden verbreid in deze wereld? En zie gemeente, dat is dan het laatste waar ik op wil wijzen, waar de langmoedigheid van God ook voor zijn kinderen voor nodig is. Wel, opdat ze ook een voorbeeld zullen zijn voor anderen die met hen op reis zijn naar de eeuwigheid. Een voorbeeld. Dat ze anderen jaloers zouden maken op dat grote goed dat God heeft weggelegd voor degenen die hen vrezen. En dat ze door hun levenswandel zouden getuigen: kom, ga met ons en doe als wij. Want veronderstel dat de Heer en een mens, als die tot God wordt bekeerd, ineens uit dit leven zou wegnemen, dan zouden we geen voorbeelden meer hebben. Dan zouden we geen levende en geen leesbare brieven van Christus meer hebben. En daartoe worden Gods kinderen nu opgeroepen om leesbare brieven van Christus te zijn. Kom, ga met ons. En opdat ze elkaar zouden bemoedigen. Kom, luister toe, gij Godgezinden. Gij die de Heere van harte vreest, hoort wat mij God deed ondervinden, wat hij gedaan heeft aan mijn geest. Zie gemeente, zo te mogen wandelen in die tere vrezen des Heren. Dat maakt jaloers. Ook onze kinderen. Ook onze jonge mensen die zo vaak moeten zeggen dat ze geen voorbeelden, geen leesbare brieven van Christus kennen. Maar zo worden ze tot voorbeelden. Opdat ook anderen zouden gaan roepen uit de diepte van hun ellende: zo doe hij ook aan mij. Want de Heere die wacht om genadig te zijn. Amen. Heere, we zeggen u ootmoedig dank dat we zo een ogenblik in uw huis mochten verkeren onder de klank van uw woord, onder uw onbegrijpelijke en wonderlijke langmoedigheid. En dat we dag om op maar niet vanzelfsprekend zouden vinden dat we vanmiddag weer naar uw huis mogen gaan. Vanavond om opnieuw te mogen luisteren naar de klanken van het heilig evangelie. Maar dat het eens een wonder zou mogen zijn of een wonder zou mogen worden. Heere, wilt u het werken door uw geest? O, open toch blinde zielsogen. En geloof ook uw kinderen te verstaan welke taak dat ze hebben in deze ondergaande wereld. We zeggen u dank voor alles wat u gaf. Doe ons mee in uw eindigen. Wilt u met ons gaan? Wilt u ook de gemeente vanavond weer samenbrengen, onze broeder gedenken die het woord hoopt ontvouwen. Sterk hem en geef alles wat daarin nodig is. We bidden het u uit genade, om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is van Psalm 145. En daarvan het derde vers: zullen uit de volheid van het gemoed gedachten gaan de milde overvloed van uw gunst, die roemen bij elkeen en juichen van al uw gerechtigheden. Het derde van 145. We maken u namens de kerkenraad nog bekend dat vanavond dominee Adblok voor u hoopt voor te gaan om 19 uur. Dat volgende week zondag in de morgendienst dominee Meijndes zal voorgaan. In de avonddienst die om 19 uur begint zal dominee M.H. Schot voor u voorgaan. Voor de eerste maal wordt het voorgenomen huwelijk bekendgemaakt van Gerard Verwij en Hanna van hetzelfde. Dit alles zo de Heere willen we leven. En tenslotte dat dominee G.W.S. Mulder heeft bedankt voor het op hem uitgebrachte beroep. We zingen 145 vers 3. zegen des Heren en ga daar naar heen in vrede. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heer door zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.